Shabbat Shalom. We gaan vanmorgen in gedachten maar terug naar de woestijn. Het is buiten ook aardig warm, maar in de woestijn is het waarschijnlijk nog warmer. Oh, dankjewel, Koos. Ja. Maar het leek me goed om op deze Sabbatmorgen terug te gaan en ons te voegen bij het volk wat al jaren in de woestijn aan het zwerven is op weg naar het land van de belofte. Het leven gaat altijd door, of we dat willen of niet. Het leven gaat altijd door. Ik zeg wel eens, je kunt het als een buitenklok zien en we hebben ook een binnenklok. En soms dan wil die binnenklok niet mee met die buitenklok. En dan willen we de boel even stilzetten, willen dingen soms vasthouden. Dingen die we mooi vinden, van hier genieten we van. Dit willen we niet zomaar loslaten. In andere dingen zeg je van, ik wil het zo snel mogelijk vergeten. Soms is die binnen- en die buitenklok uit balans. Het leven gaat dus altijd door, ook voor het volk daar in de woestijn. En ze verlangen zo naar dat land van de belofte, want dat was hun beloofd toen ze nog in dat slavenhuis waren. Ik zal je brengen naar een land dat vloeit van melk en honing. En wat duurde het lang. En wat duurde het onvoorstelbaar lang. Voor ons kunnen de dingen soms ook lang duren. Dan hoop je, dan verwacht je dat het over zal zijn. Dat er een andere periode zal komen. Een ander moment zal aanbreken. En dan lijkt het maar hetzelfde te blijven. En denk je, wanneer komt hier een eind aan? En ik denk dat het volk dat ook zo gedacht heeft. Wanneer komen we daar dan in dat land? En het leven gaat altijd door. Met zijn hoogtepunten en met zijn dieptepunten. Die nu een keer deel uitmaken van ons leven. Wat hebben ze hun hoogtepunten meegemaakt? De verlossing uit het slavenhuis. Wat een bevrijding. Wat een dankbaarheid van niet langer onderdrukt worden, niet langer slaaf zijn, maar we zijn vrij. De Eeuwige heeft ons verlost. Hij heeft ons gejammer gehoord. Hij was ook afgedaald naar Mozes en zei, ik heb het wel gezien en ik heb wel gehoord hoe mijn volk geroepen heeft. Ik ken hun gejammer en daarom ben ik afgedaald om ze uit te leiden. Maar wat duurde het lang. En toch was het een hoogtepunt, die verlossing uit dat land. En wat een wonder was het, toen ze door die Rode Zee, de Rietzee of de Schelfzee, hoe je het ook noemen wil, dat ze daar doorheen trokken. De Eeuwige die had de wateren gescheiden en ze konden droogvoets daardoor trekken. Heel bijzonder, heel mooi. We hebben die verhalen waarschijnlijk al zo vaak gehoord en vinden het bijna vanzelfsprekend. Ja, natuurlijk. Maar neem eraan als je dat meegemaakt hebt. De vijand achter je en de zee voor je. En dat de Eeuwige inderdaad doet wat nodig is om je te helpen. Om je inderdaad te verlossen. Dat hij ingrijpt op het juiste moment. En ze konden daar aan de overkant komen. Een hoogtepunt. En hij liet ze niet aan een lot over, maar hij zorgde voor een wolkolom en een vuurkolom. Hij leidde en begeleidde ze daar in de woestijn. En dat was nog niet het hoogtepunt. Hoogtepunten van manna uit de hemel, brood van de hemel en water uit de rots. Wat hebben ze het goed gehad daar? Ja, hij zorgde en ze kregen wat ze nodig hadden. Maar er waren natuurlijk ook verdrietige dingen. Want ook die horen nu één keer bij het leven. Daar kun je niet omheen. Daar heb je altijd op de ene of andere manier, of in je eigen leven, of in het leven van het gezin of van de familie, mee te maken. Dingen die moeilijk zijn. Dingen die verdrietig zijn. Dingen die pijnlijk zijn. En die toch gebeuren. En waar je doorheen zal moeten gaan. Mirjam, de zus van Mozes, die toen ze aan de overkant van de zee waren, de tamboerijn nam. En de vrouwen die volgden haar voorbeeld, die namen ook de tamboerijnen en ze gingen in rijdas zingen. Zing voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Ja, hij heeft inderdaad voor zijn volk gezorgd. Maar Mirjam is niet meer. En ook Aaron, de broer van Mozes en van Mirjam, de hoge priester, hij is niet meer. De verdrietige dingen. Maar ze hadden meer strijd te voeren. Er kwam ook ongeloof en twijfel. Koos zei het net al, de verspieders. Ze hadden helemaal niet naar dat land hoeven te gaan om het te verspieden. Want de eeuwige had gezegd, ik geef het je, ik beloof het je. Het zal een land werkelijk zijn dat overvloeit. En toch kwam er twijfel en toch kwam er ongeloof. En dan zegt de eeuwige, Mozes, zend voor jezelf. Als je het dan toch niet gelooft, ga dan toch dat land maar verkennen. Nou, u hebt denk ik dus de vorige week erover gehoord. Ze gaan naar dat land toe en ze moesten kijken of er veel volk was of weinig volk. Ze moesten kijken of ze in tenten woonden of in versterkte steden. Ze moesten kijken of dat er veel bomen waren of weinig bomen. Ze moesten kijken hoe dat de grond was. Was het vruchtbaar of was het niet vruchtbaar? Enzovoort, enzovoort. En dan komen ze terug met allemaal dezelfde woorden in eerste instantie. Wat zeggen ze? Werkelijk, dat is een vruchtbaar land. Werkelijk, dat land dat vloeit over van melk en honing. Het is een geweldig land. En dan komt dat ene afschuwelijke woordje, maar. In het Hebreeuws is dat effes en dat betekent ook nul, niks, vast waar van. Het is een prachtig land, maar we zullen er nooit binnenkomen. Want de mensen die er wonen zijn sterk. De steden die zijn versterkt. En we hebben zelfs reuzen gezien. Ze keken naar de omstandigheden. En ze hadden moeten kijken uiteindelijk naar hem die het beloofd had. En we kunnen natuurlijk makkelijk met onze vinger wijzen naar dat volk, maar we moeten altijd maar dicht bij onszelf blijven. Hoe vaak en hoe makkelijk kijken we naar de omstandigheden en zeggen, onbegonnen werk, lukt niet. Dat zal ons niet lukken. Maar je mag altijd weer kijken naar de belofte die de eeuwige gegeven heeft. Want als hij het belooft, dan doet hij het ook. Al zijn beloften zijn ja en amen in Yeshua. Zo staat het in de Berit Chadasha in het Nieuwe Testament. Als de eeuwig iets belooft, dan doet hij het. Laten we dat vooral niet vergeten en diep in ons hart laten griffen eigenlijk. Hij doet wat hij belooft. Wij kunnen nog wel eens zeggen, ja, ik ben er niet aan toegekomen. Ik heb toch andere gedachten gekregen. Of ja, enzovoort, enzovoort. Allerlei excuses. De eeuwige die zoekt geen excuses, die doet wat hij heeft beloofd. En er zijn er uiteindelijk maar twee die niet op de omstandigheden zien. Die zien ze wel, maar de omstandigheden bepalen niet hun hart, hun leven. Die bepalen uiteindelijk dat wat hij beloofd heeft. Het zal ons niet lukken, zeggen 10. En dat betekent dat het volk in opstand komt. Ze hadden zoveel tegenstand, zoveel twijfel en ongeloof. Maar ook van de volken daaromheen, de Canaanieten en de Edomieten. En dan zou je zeggen, de Edomieten, dat was een broedervolk, dat waren nakomelingen van Esau. Maar die zeiden, jullie mogen niet door ons land heen trekken. Je moet maar een andere weg kiezen. En toen werd het allemaal te veel voor het volk. Ze waren er moe van geworden. En ze begonnen de moed te verliezen. Ze gingen klagen. Ze werden ongeduldig. Ze gingen jammeren. En ze riepen de eeuwige en Mozes ter verantwoording. Waarom? Waarom hebt u ons uit Egypte geleid? En waarom hebt u ons hier in de woestijn gebracht? Wij kunnen ook met al die waarom zitten. Van God, Heer, waarom? Waarom moet het zo in ons leven? Waarom gebeurt het en waarom gebeurt dat? En waarom doet u het niet anders? We kunnen met zoveel waaroms komen. Yeshua kwam één keer met een waarom. Waarom? Waarom hebt u mij verlaten? Waarom hebt u mij verlaten? Maar die had maar één verlangen. Om de wil van de Vader te doen. en om de stem van de Vader te horen, om stil te worden. En wij kunnen vaak de stilte verbreken met alle waaroms die we één keer hebben. En wat is het dikwijls ontzettend moeilijk om stil te worden en om gehoorzaam te zijn. Om te doen wat Hij zegt. Heel eenvoudig. Vader, hier ben ik. Om uw wil te doen. En dat zei Yeshua uiteindelijk ook. Daar gaat het om. Om gehoorzaam te zijn. Om zijn wil te doen. Maar waarom hebt u ons dan uit het land geleid? We werden wel onder druk, maar we hadden in elk geval te eten. Er was drinken. Waarom hebt u dat gedaan? Dat we hier zullen sterven in de woestijn. Er is geen brood, er is geen water. Het is droog hier. En onze ziel is flauw. Van het waardeloze brood. Flauwe kost staat er eigenlijk. Dat onze maag niet vult. En zo roepen ze de eeuwige Mozes ter verantwoording. En als je er goed over nadenkt. Dan zou je zeggen van. Hoe is het toch mogelijk. Dat mensen de eeuwige als het ware ter verantwoording roepen. Van waarom hebt u dat dan gedaan? Het is zelfs soms omgekeerd dat de eeuwige zo nederig en zo barmhartig is. Dat hij zich afvraagt van, wat heb ik toch fout gedaan? Wat heb ik fout gedaan? Dat uw vaderen van mij zijn afgeweken. Dat ze hun eigen weg zijn gegaan. En als je dat hoort dan denk je, dat is onmogelijk bijna. Dat de eeuwige zich vernedert en buigt voor de mens. En zich als het ware verontschuldigt naar de mens. Van wat heb ik fout gedaan? Hij heeft niks fout gedaan. Maar wij hebben een heleboel fout gedaan. En we zijn onze eigen weg gegaan. We zijn het zat. We zijn moe van alles. Het hoeft allemaal niet meer. Laten we een nieuwe leider zoeken die ons terug kan brengen naar Egypte. Zo ver kan het komen met een mens. Dat je weer terug kunt verlangen naar slavernij. Dat je weer terug kunt verlangen naar het oude leven van zonde, van vuilheid, van troep. Het is uw schuld dat wij hier in de woestijn zitten, al zoveel jaren. En dat we niet eens fatsoenlijk eten hebben. U bent de oorzaak van alle ellende. En dat is dan het antwoord wat het volk aan hem geeft. Terwijl ze juist zo dankbaar moesten zijn, want hij heeft ze uit dat slavenhuis geleid en hij heeft in de woestijn voor ze gezorgd. Het was manna. Ja, we zouden zeggen het was geen krentenbrood met spijs en we zouden kunnen zeggen het was water uit de rots. Ja, het was geen rivella of fulmarin. Het was geen appelsap. Het was water. Het was voldoende om te leven. En hij heeft zo voor ze gezorgd dat hun kleding niet versleten was. En hun schoeisel was niet versleten. Ze hadden alles wat ze nodig hadden. En toch klaagden ze hem aan. En kwamen ze in opstand. Eén ding moeten weten. Je kunt nooit vrij blijven zondigen. Zondigen heeft altijd gevolgen. Bewust zondigen dan. Je kunt natuurlijk ook onbewust zondigen. Dat je het gewoonweg niet wist. Ik wist vroeger niks van de Shabbat af. En van allerlei dingen die je wel of niet mocht eten, wist ik helemaal niets vanaf. Niemand had het me ook verteld. Dus ik heb zeker onbewust gezondigd. Maar dat is iets anders dan bewust zondigen. En als je bewust zondigt, als je bewust ongehoorzaam bent, als je bewust ingaat tegen dat woord van de eeuwige, dan zul je vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen. Maar die ervaring had u misschien al. Ik heb hem in elk geval wel gehad. Door te zondigen, door ongehoorzaam te zijn, geef je ruimte aan de boze. Geef je ruimte aan Satan. Geef je ruimte aan de slang. Dat kan een klein beetje zijn, maar naarmate je meer ruimte geeft, zul je meer onder invloed komen van de boze. Ik ben altijd zo ontzettend dankbaar dat hij de Torah gegeven heeft. En vroeger dacht ik altijd van, oh, al die vreselijke wetten, dit mag ik niet en dat mag ik niet en dit moet ik wel. Ik wist het allemaal niet meer. Maar het is zoiets moois als je gaat ontdekken, hij legt geen last op je, maar hij zegt vooral, leef, leef, leef. En de Torah is de omheining. Ga niet over die grens heen. Want als je over die grens heen gaat, dan kom je op vijandig gebied. En in dat gebied en op dat terrein, daar regeert de boze en zijn macht. Dus elke keer als je over die grens gaat, dan kom je op vijandig gebied. Vroeg of laat zul je de tol moeten betalen. En omdat het volk in opstand kwam en dat de eeuwige zwaar zei, het is nu genoeg, de maat is vol, dan stuurt hij slangen. Hij stuurt slangen. En die slangen, die bijten het volk. En velen van het volk, die sterven. En dan vraag je natuurlijk af, wat heeft dat nu allemaal te zeggen? Nou, we kunnen vooral denken aan dat verhaal in Bereshit, in het boek Genesis. Dan komen we al heel snel dat verhaal tegen, ook van een slang. En die komt op een hele listige, sluwe manier. En dan zegt hij tegen Eva, de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, van al het geboomte in de hof mag je niet eten. De boze komt altijd met vraagtekens. Waarom een vraagteken? Dan kan je aan het twijfelen brengen. Door een vraag te stellen als het ware van, is het nu wel zo of is het niet zo? De eeuwige heeft zeker wel gezegd, je mag niet eten van al het geboomte in de hof. En dan zegt Eva, nee, we mogen van alle bomen eten. Alleen van die ene boom niet. Daar mogen we niet van eten en die mogen we zelf niet aanraken. Want op het moment dat we die zullen aanraken of dat we daarvan zullen eten, dan zullen we sterven. En toen zei de slang, u zult zeker niet sterven. Nee, natuurlijk zul je niet sterven. Nee, dat weet de eeuwig ook. Maar als je daarvan eet, dan zullen je ogen geopend worden. En dan zul je gaan kennen het verschil tussen goed en kwaad. Je zult zeker niet sterven. Dat is altijd weer de tactiek van boze. Met vragen aankomen en dwars tegen de eeuwige ingaan. Want je zult wel sterven. Als je ongehoorzaam bent, als je zondigt, als je bewust zondigt. En als hij dan gezegd heeft, je zult zeker niet sterven, dan lezen we, en de vrouw zag dat de boom goed was. Een lust voor het oog, begeerenswaardig om daardoor wijs te worden. En zij zag, en zij nam, en zij at, en ze gaf ook aan haar man die bij haar stond. En hun ogen werden geopend en ze bemerkten dat ze naakt waren. En wat deden ze? Ze gingen zich verbergen in de hof. Zonde maakt altijd scheiding tussen de mens en God. Jesaja die schrijft het eeuwen later. Het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en de mens. En toen hun ogen geopend werden, toen ze ongehoorzaam waren, toen was er definitief een scheiding. Het gehoor geven, het luisteren naar de stem van de boze, maakt dat je, en er gehoor aan geven, maakt dat er scheiding is tussen de eeuwige en de mens. Paulus die schrijft daar later een hele brief over. Zegt hij, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. De dood is in de wereld gekomen door de ongehoorzaamheid van de mens. En dan zegt de eeuwige tegen de slang, omdat je dit hebt gedaan, ben je vervloekt onder het vee. En onder al het gedierte van het veld. En vanwege die opstandigheid van het volk, het geklaag, het gemopper, dan zoomt hij dus vurige slangen. Vurige slangen die het volk beten. Het staat er 3 keer. Ze beten het volk, ze kwamen onder het volk en er stierven velen van het volk. Als het ware van, het behoorde het hele volk, zat onder de vloek. Maar gelukkig dat er een mogelijkheid is om te kiezen, om terug te keren. Ze noemen het zo mooi teshuva doen. Terugkeren. Geweldig, de 10 ontzagwekkende dagen ook. Dagen om erover na te denken van, waar ben ik mee bezig? Wat doe ik eigenlijk in mijn leven? Hoe is mijn relatie met de eeuwige en hoe is de relatie met de mensen om me heen? En dat je als het ware die 10 dagen krijgt, maar we krijgen uiteindelijk vele dagen, om terug te keren, om tot inkeer te komen. Van waar ben ik mee bezig? Wat doe ik? Net als de zoon in de gelijkenis die Yeshua vertelt. Hij ging zitten en hij kwam tot zichzelf en zei, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal tegen mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Je kunt terugkeren. Wat geweldig is dat als je oproep klinkt, keer terug. Keer terug naar de bron die je hebt verlaten. Keer terug tot hem die leven geeft. Keer terug tot hem die de waarheid is. Keer terug. En het volk doet het ook. Ze komen tot inkeer. En ze zien dat ze gezondigd hebben. En ze belijden hun zonde. En ze vragen aan Mozes. Bid tot de eeuwige. En vraag of dat hij die slangen weg wil nemen. En Mozes die doet dat. Vaak toch bewondering voor die Mozes. Denken, wat moet die man het onvoorstelbaar moeilijk gehad hebben. Elke keer weer om zo'n volk te leiden. Elke keer weer als het ware diep te zuchten. Dan denk ik van, oh, eeuwige. Maar hij doet het weer opnieuw. En de eeuwige is barmhartig en genadig. En dan denk ik, daar moet ik even stil bij staan. Om het tot je door te laten dringen. Dat hij barmhartig is. Dat hij genadig is. Dat hij rijk is aan goede tierenheid en aan ontferming. En dat het zijn hartsverlangen is om te vergeven. We moeten nooit denken dat hij niet wil vergeven. Ik heb dat in mijn pastoraal werk zo vaak van mensen gehoord. Van, ja, maar zou die willen vergeven? Want ik heb zo gezondigd. Hij wil vergeven. Het is zijn verlangen. Daarvoor is Yeshua in de wereld gekomen. En zijn bloed reinigt nog altijd van alle zonden. Mogen zo weten, geen zonde is te groot. Alle zonden, alle schuld heeft hij gedragen. En hij wil het vergeven. En hij vergeeft dan ook het volk. Hun zonde, hun geklaag, hun gemopper. En dan krijgt Mozes een wonderlijke opdracht. Ja, maar wij kennen die verhaal, althans ik neem aan dat u de verhalen kent. Maar als je ze nog nooit gehoord hebt, dan denk je, wat bijzonder, wat vreemd. Hij krijgt de opdracht om een vuurslang, een slang te maken. En die op een staak, op een paal te zetten. En zegt de eeuwige, ieder die gebeet is en daarna zal kijken, die zal leven. En Mozes maakt dan een koperen slang. In het Hebreeuws klinkt dat heel leuk. Een agasne gochet. Dezelfde klanken komen er in naar voren. Een koperen slang, dat is heel wat anders dan het gouden kalf. Dat was ook gemaakt in die woestijn. Aaron, omdat het volk ook ongeduldig werd. En dat volk was ook aan het klagen en het was ook aan het mopperen. En ze hadden ook al gezegd, laten we een andere leider zoeken, laten we teruggaan naar Egypte. En ze wilden een god hebben. En Aaron die maakt dan dat gouden kalf. Maar dat had de eeuwige niet gezegd. Dat had hij niet gezegd tegen Aaron, van doet dat. En het gouden kalf wordt gemaakt. En ze gaan dat kalf aanbidden. En ze gaan offeren aan het kalf. En ze zeggen zelfs, Israël, dit zijn uw goden. Dit zijn uw goden, die hebben u uit Egypte geleid. Dan denk je, wat een waanzin. Je hebt iets met je eigen handen gemaakt, iets wat dood is, en daar ga je voor knielen en dat ga je aanbidden. Pure afgoderij. Deze koperen slang, dat was geen afgodsbeeld. Maar het was een teken. Een teken. De slang die eerst de dood veroorzaakte, die wordt nu een bron van leven. Want als je gebeten had en je keek ernaar, dan zou je gaan leven. We moeten goed weten, die slang die had geen kracht in zichzelf. Het was geen magisch iets. Het was nog eens een teken. Het wees ergens naar. Net zoals het bloed aan de deurpost van de huis van de Israëlieten in Egypte. Dat was ook een teken. Hij had gezegd tegen hen, het bloed zal u tot een teken zijn. Er was geen kracht in het bloed op zich. Het was het bloed van het lam dat streek zeg, aan die deurposten aan de bovendorpel. Want dat had hij gezegd. Het zal u een teken zijn, strijk het aan de beide deurposten aan de bovendorpel. En als ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En dan zal u geen plaag treffen die Egypte zal treffen. U zal dat niet treffen. De slang was een teken. Net als de boog na de vloed een teken was in de wolken, dat de aarde niet meer vernietigd zou worden door het water. Zoals de besnijdenis een teken was van het eeuwige verbond wat hij gesloten had met het volk. En zoals de Shabbat ook een teken is, een teken van de verre toekomst, zo zal het één keer zijn. Die rust, die Shabbatsrust. De slang werd van koper gemaakt. Je zou je natuurlijk af kunnen vragen, waarom nou van koper? Waarom niet van goud? Dat is toch veel mooier? En goud, dat is iets koninklijks. Maar het werd van koper gemaakt. Koper is het beeld van kracht. En koper is ook het beeld van oordeel. Koper kan het vuur van het oordeel doorstaan. En we lezen dat in hetzelfde boek, Numeri, Bemidbar, het verhaal van Korach. Misschien kent u het, misschien kent u het ook niet. Maar Korach die komt in opstand tegen Mozes. En als je in opstand komt, dan heb je altijd wel volgelingen. Als je een of andere politieke partij begint, dan heb je altijd wel mensen die je volgen. En er waren 250 mannen die Korach en zijn aanhang volgden, die ook in opstand kwamen. En de eeuwige die dood, die 250 mannen. Maar hun koperen vuurpannen, die moeten uit het vuur worden gehaald. Omdat koper het vuur kan doorstaan. Koper kan dus ook het vuur van het oordeel weerstaan. Het brandofferaltaar. Dat was van acaciahout gemaakt. Maar het was overdekt met koper. Dat is eigenlijk een heel mooi beeld. Daar op dat brandofferaltaar werd verzoening gedaan. Het offerdier nam de plaats in van de offeraar. Het offerdier nam het oordeel, de zonde, de schuld op zich, zodat de offeraar vrij was van het oordeel. Het koperen brandofferaltaar wil dus als het ware zeggen, het oordeel is niet meer op jou, maar op dat dier wat je geofferd hebt. Het wasvat was ook van koper. Beeld van het reiniging. Je bent rein. Er is geen oordeel meer, maar je mag weten dat je gereinigd bent. En de koperen slang, die werd op een staak, op een paal geplaatst. In het Hebreeuws is dat het woordje nes of nees. Ja? Je kunt het ook vertalen met banier. En dat is dan weer heel mooi. Nadat Mozes de overwinning behaald had over de Amalekieten staat er, dan bouwt hij een altaar en hij noemt het Adonai Nissi. De eeuwige is mijn banier. Het volk werd op de proef gesteld. En dat zijn dan in het Hebreeuws van die mooie woordspelingen op de proef stellen. Het Nissa en Nissi. Hij is mijn banier. Hij is mijn banier. In Psalm 60 staat zo mooi. U hebt een banier gegeven aan wie u vrezen. Om die op te heffen als een teken van de waarheid. Een banier als een teken van de waarheid. Hef dat op. Laat dat zien aan de volken. Wat de waarheid is. En Jesaja die profeteert. En die zegt. op die dag zal de wortel van Issaïa zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Nou, de wortel van Issaïa, dat weet u ongetwijfeld, uit het geslacht van David, dat is Yeshua. En die zal zijn als een banier voor de volken. Banier is het teken van zijn koningschap. En de profeet Zacharia die zegt dan zo heel mooi, dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de eeuwige van de legermachten in Jeruzalem te zoeken. Om de eeuwige van de legermachten daar in Jeruzalem te zoeken. En ze zullen hem zien. Hij, de koning der koningen. Met de banier, met het vaandel als het ware. Zo brengt die verhoogde koperen slang leven. Het teken van oordeel wordt een teken van genade. En dat is zo geweldig mooi. Dat we ook vandaag aan de dag mogen weten. Dat niet het oordeel dan het laatste woord in ons leven heeft. Als we in Yeshua geloven, als we hem aangenomen hebben. Maar dat we uit genade mogen leven. Genade op genade staat er zelfs. Overvloedige genade waaruit we mogen leven. Trouwens, die koperen slang, die hebben ze meegenomen. Door de woestijn heen het land van de belofte ingenomen. En dan krijgen zulke symbolen als het ware een heel andere betekenis. Want door de loop der tijden ging men die koperen slang aanbidden. Men ging die zelfs vereren. En men ging er offers aan brengen. Totdat koning Hiskia aan de macht is, die de gewijde palen gaat verwijderen, die de offerhoogte gaat weg opruimen. Hij vernietigt ook deze koperen slang. Weg daarmee met deze afgoderij. Maar het geweldige, het mooie is, en dat hebben we ook gelezen, deze geschiedenis van de verhoogde slang, die gebruikt Yeshua als hij in gesprek is met Nicodemus. Yeshua die grijpt zo vaak terug op de Torah, op de profeten, op de geschriften. En ik weet, er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar er was toen ook nog geen Nieuwe Testament. Nee, dat was er ook niet. Maar het is zo duidelijk dat Tenach en de Berit Chadasha één zijn, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij, Yeshua, heeft geen scheiding gemaakt. En er wordt natuurlijk nog alles gezegd, ja, dat oude, dat is dan nu voorbij en we hebben iets nieuws gekregen. En hij heeft dat oude testament vervuld. Ja, maar hij heeft het niet afgeschaft. Hij heeft het vervuld, inderdaad. En hij herhaalt en haalt die Tenach heel vaak aan. Zwaar om het maar weer duidelijk te maken, dat is niet voorbij. Want dat waren ook woorden van de eeuwige. En die zijn tot op de dag van vandaag nog altijd geldig. En dan zegt hij tegen Nicodemus, zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet ook de zoon des mensen worden verhoogd. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft. Zoals de slang in de hof was vervloekt, zo droeg Yeshua de zonde, de schuld, de veroordeling, de vloek. Hij droeg het niet alleen, maar hij werd zelfs een vloek. Want zo staat het geschreven. En ieder die hangt aan het hout, die is vervloekt. Zo was die koperen slang daar in de woestijn uiteindelijk al een heenwijzing en een richtingaanwijzing naar de komende Messias. Dit is misschien ook al aardig om te weten, ik vind dat zelf altijd interessant, de getalwaarde van Nagas, de slang, en de getalwaarde van de Messias, Mashiach, is allebei hetzelfde, 358. En je kunt je afvragen, naar wie luisteren we? Naar de stem van de Messias of naar de stem van de slang? Want hij had toch gezegd, als je daarvan eet, dan zul je ogen geopend worden. En de ogen werden geopend. Maar je kunt kiezen. Je kunt ja zeggen en je kunt nee zeggen. Je kunt zeggen, ik wil u volgen, Yeshua. En we kunnen ook zeggen, ik wil u niet volgen. Ik volg mijn eigen weg. We kunnen zeggen, ik wil u gehoorzaam zijn. Ik heb een verlangen in mijn hart om u te volgen. Om uw woord te aanvaarden als de waarheid. En ik kan ook zeggen, ik vul het in naar mijn eigen wens en verlangen. Sommige dingen vind ik aardig en mooi, maar andere dingen wil ik gewoon nog niet. We kunnen ja zeggen en we kunnen nee zeggen. En Yeshua heeft ons altijd opgeroepen om ja te zeggen. Om ja te zeggen. Want ik zei het al eerder, zijn geboden zijn niet zwaar. Hij legt geen last op je. Hij geeft je wel richting aan in het leven. Naar wie luisteren we? En ook, dat geldt ook voor vandaag. Als hier mensen onder ons zijn, die door een slang zijn gebeten. En dan bedoel ik vooral, als je ingefluisterd werd, of als je gewoon ronduit gezegd werd, er komt voor jou niks terecht. Als je gehoord hebt dat je veroordeeld bent, dat je bent afgewezen, dat je niet deugt, dat je minderwaardig bent. Als je gehoord hebt, of als je gebeten bent, en je voelt je schuldig, en je zit met schaamte, en je zit met angst, door allerlei omstandigheden, omdat het leven altijd doorgaat, dan moet je niet wegkruipen. Dan moet je niet verstoppen zoals Adam en Eva deden in de hof. Maar dan mag je kijken op die verhoogde slang. Nee, dan mag je kijken naar Yeshua. Die voor u, voor jou, tot een vloek geworden is. En voor jou die minderwaardigheid en die angst. En die afwijzing en die veroordeling gedragen heeft. En dat je op hem mag kijken en weet, hij leeft. Want hij hing aan het kruis en hij verzoende de mensheid met zijn Vader de Eeuwige. Maar dat was niet het einde, want hij is opgestaan uit de dood. En hij is naar de Vader gegaan en hij zit aan de rechterhand van de Vader. En wij verwachten hem, want dat is beloofd en dat is geschreven, dat hij terug zal komen op de wolken des hemels. Naar die mogen we opkijken. En ik kan u oproepen uit het diep van mijn hart, verlangen om kijk naar hem. Met alle pijn, met alle verdriet, met alle angst, met alle zorg, met alles waar u mee zit. Dat u denkt, ik ben gebeten door die slang. Dan is dat de genezing. Dan is dat de weg tot leven. Zeg, kijk dan niet, net als de verspieders, op de omstandigheden. Ja, maar het is voor mij zo moeilijk. En ik zit in zo'n ontzettend moeilijke situatie. Kijk naar hem. Want hij wil dat je leeft. En hij zegt, als je naar mij kijkt. En als je gegeten hebt van het brood dat ik je zal geven, dan zul je nimmer meer hongeren. En als je gedronken hebt van het water dat ik je geef, dan zul je nimmer meer bedorsten. Dan zul je weten, ik mag leven. Ik ben niet aan het overleven, maar ik mag leven omdat hij mij leven geeft. Amen.